De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Goedenavond allemaal. Van harte welkom bij deze hervatting van de Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen. De vergadering is weer geopend. We moesten even checken of we een voldoende quorum hebben. En dat is natuurlijk iets minder overzichtelijk als het merendeel nu op afstand zit. Maar we hebben genoeg fracties in de vergadering, dus we kunnen verder. Zoals ik eindigde vanmiddag, hadden we nog 5 punten te gaan. Dat betekent dat we nu beginnen met agenda punt 12, het statenvoorstel verlenging cultuur- en erfgoedprogramma 2019-2023. In dit statenvoorstel wordt gevraagd. Oh, sorry, ik word door de griffier ingefluisterd dat ik vooraf had moeten melden hoe het met de spreektijden zit, natuurlijk. Bij deze nieuwe ronde gaan we uit van netto 2 uur vergadering en dat betekent dat er voor elke fractie 6 minuten spreektijd is en voor het college 26 minuten. Ja, 6. En voor degenen die nog spreektijd overhouden, hebben we dat erbij opgeteld. Niels houdt voor ons de spreektijden bij. Dus, ja, precies. Ik zal in de chat zichtbaar maken hoe dit er voor iedereen uitziet. Dus op zich tijd genoeg. Dat betekent niet dat het noodzakelijk is om eindeloos te gaan uitweiden natuurlijk. Dan toch het statenvoorstel verlenging cultuur en erfgoedprogramma. In dit statenvoorstel wordt gevraagd om het huidige programma voor jong en altijd 2020-2023 te verlengen met 1 jaar tot en met 2024. In een in het statenvoorstel is keurig netjes uitgelegd waarom en wat voor voordelen dat heeft. Ik geef het woord aan de fracties achtereenvolgens. De SP heeft mij laten weten, socialisten, dat ze niet aanwezig zijn vanavond. Dus die kunnen we overslaan. SGP, meneer Van der Dikkenberg.
Ja, voorzitter, dank. In principe een goed voorstel om dat grondig op te pakken en dus het programma te verlengen. Ik vroeg me wel af of dat het dan ook betekent dat de permanente aandacht voor maritiem erfgoed, er is vanmorgen ook al naar gevraagd door de ChristenUnie, dat het dan ook een jaar opschuift. Daar ga ik niet vanuit. Volgens mij zit dat in de huidige aanpak ook ingebakken, maar ik wil wel graag bevestigd zien dat dat dan in de nieuwe ook goed meegenomen wordt. Dank u wel.
Oké, bedankt. 50 plus is mevrouw ook digitaal aanwezig. Dat lijkt niet het geval, anders had ze nu ook wel gereageerd. Dus dan ga ik naar de VVD, meneer Kokken.
Dank u wel, voorzitter. Het is een goed onderbouwd voorstel waar de VVD zich in kan vinden.
Oké, dat is kort en krachtig, dank u wel. BVNL, is meneer Derks aanwezig?
Ja, zeker. Ik had in de chat al gezegd geen bijdrage te hebben
fijn,
op dit onderwerp.
Dank u wel, duidelijk. Het CDA, mevrouw Welsje.
Dank u wel. Nee, geen bijdrage hamerstuk op.
Dank u wel. De ChristenUnie, mevrouw de Haan.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn het eens met het voorstel. We zien geen juridische nadelen. En is bevestigd door de ambtenaar. Je hebt ook nog sprake van synchronisatie. Dat is een positief punt. Die tussenevaluatie vinden we goed, zodat de opbrengst daarin meegenomen kan worden. En ook misschien wel de positieve opbrengst van de coronasteun. Want die heeft ook een positieve opbrengst opgeleverd. Misschien is er een jaar rust voor deze sector en voor dit huis met betrekking tot cultuur ook niet verkeerd. Dus wij zijn voor.
Dank u wel, mevrouw De Haan. De fractie van DENK, weet ik even niet zeker of zij aanwezig zijn. Mevrouw Denier. Nee, zo te horen niet. Dan D66, meneer Kamp.
Dank u wel, voorzitter. Ja, D66 is in principe ook akkoord met het statenvoorstel, goede onderbouwing. Mits er ook twee antwoorden komen op de vraag. De eerste vraag is dit ook gecommuniceerd met het veld? Of gaan we dat nog doen? En de tweede vraag is een beetje in het verlengde van de SGP, maar misschien wat breder. Is hier niemand bij benadeeld? Ik kan dat niet zo overzien. Ik bedoel niet alleen juridisch, maar meer in brede zin, vinden mensen hier geen nadeel van? Dat is het.
Dank u wel. GroenLinks, is dat mevrouw Van Eltme?
Dat ben ik inderdaad, dank u wel, voorzitter. Ja, we kunnen het voorstel om het huidige programma 2020-2023 te verlengen met één jaar tot met 2024 van harte steunen. En voelen heel veel voor de argumentatie en genoemde voordelen, zoals die synchronisatie, zorgvuldigheid en het inbouwen van rust na een hectische coronaperiode.
Dank u wel. De fractie van Jaar 21 is meneer Dinklo aanwezig. Nee. Dan gaan we verder bij de Partij van de Arbeid. En mevrouw de Boer had aangegeven het woord willen. Mevrouw de Boer, gaat uw gang.
Ja, ik denk dat kan dat niet meer misgaan, hè? Nee, ik wil even aangeven, de Partij van de Arbeid is ook enthousiast over deze aanpak. En het is een goed voorstel. En wij vinden het ook heel fijn dat de huidige staten nog in de gelegenheid gesteld wordt om haar bijdrage of haar input hieraan te geven. Dat vinden we heel positief. En we hopen dan dat het vervolgens een gevolg krijgt met de nieuwe staten. Dus wij zijn ook heel positief over dit voorstel.
Dank u wel. En dan tenslotte de Partij voor de Dieren, even voor de zekerheid. Nee. Dan ga ik naar de gedeputeerde. Meneer Van Muilenkom, wilt u reageren op de vragen? Gaat uw gang.
Ja, goedenavond. Ja, er waren niet heel veel vragen. En dank ook dat u vindt dat het goed onderbouwd is. Nou, belangrijk is denk ik wel dat we continuïteit nastreven natuurlijk, dat is één. We hebben veel dingen in gang gezet denk ik de afgelopen jaren. De heer Van Dikkenberg noemt het maritiem erfgoed. Ik kan het nog opnoemen het museumbeleid wat natuurlijk in de stijgers is komen te staan. En de leerpunten denk ik ook uit de coronajaren die we natuurlijk hebben en hebben gehad. Dus wat dat betreft, we streven na naar continuïteit. En dan ga ik u één ding wel zeggen. Eigenlijk grofweg zijn de middelen daar ook voor beschikbaar. Omdat wij ongeveer, de meeste middelen die beschikbaar zijn, zijn structureel. Een klein deel daarvan is 3% is incidenteel. Die stopte met incidenteel tot en met 2024. Nou, we gaan in de kadernota 2024, als er dingen zijn die waar een gat valt, dan zal ik bij de kadernota 2024 met een voorstel komen. Om dat in ieder geval te zorgen dat er geen dat er geen gaten ontstaan en dingen niet door kunnen gaan. Dus in feite is het gewoon continuïteit van beleid. Mooi dat u ook meedenkt over de cultuur- en erfgoedsector om ze een jaartje rust te geven. Ik hoop dat de hectiek er vanaf gaat. Ik hoop dat het elan en het enthousiasme blijft, ook bij de mensen. En ook bij de sector zelf. Want ik merk wel dat, dat klinkt heel gek, maar de corona en de samenwerking die er is ontstaan, heeft ook wel heel veel energie opgeleverd en ook veel goede samenwerkingen. Dan is nog een laatste vraag, denk ik, van de heer Kamp. We hebben dat ook wel gedeeld met het veld, zeker. Juist ook om, in verband met die synchronisatie, hè, dat partijen niet overvallen zijn. Maar daar zijn ze eigenlijk alleen maar blij mee. En wat ons betreft, wij kunnen niet voorstellen dat iemand benadeeld wordt. Het enige is, dat is die 3% die incidenteel gedekt is, waar nog een voorstel voor gaat komen. Dat is komend jaar in juni met de kadernota. Dus stel nou dat u staat of de nieuwe staten zeggen, ja, maar dat geld stellen we niet beschikbaar. Ja, dan heb je binnen 3% van het beschikbare budget dat er gezocht moet worden naar alternatieven. Maar ik ga er niet vanuit. En ik wil nogmaals benadrukken, we hebben de planning echt zo nu gedaan dat ik toch belangrijk vond om in de verkenningsfase u staat er mee te nemen. En u heeft ervaring met het huidige programma. U denkt misschien ook dit is goed, dit kan beter en dit moeten we misschien anders doen. Uw ideeën kunnen we dan in het eerste kwartaal volgend jaar meenemen. Dat was het volgens mij, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Buylenkom. We hebben formeel nog een tweede termijn, maar het lijkt op dat eigenlijk niet meer nodig zou zijn. Dan wil ik met u concluderen of dit een hamerstuk kan zijn in de Staten. Want daar hoeft vermoedelijk dan ook niet meer over gesproken te worden. Ik zie hier knikken. Hoe is dat bij de mensen thuis? Ja, ook daar instemming. Goed, dan dank u wel. Dan maken we hier een hamerstuk van in de Statenvergadering. En dan gaan we verder bij agenda punt 14. Dat is de Statenbrief Wensen en Bedenkingenprocedure Meerjarenstrategie voor de ROM Utrecht Region. We hebben de meerjarenstrategie van de ROM ontvangen. En tijdens de bespreking van deze Statenbrief kunt u uw wensen en bedenkingen voor deze meerjarenstrategie kenbaar maken. Het is geen statenvoorstel, dus we hoeven niet een hele formele ronde te maken. We kunnen gewoon even kijken wie er het woord over wil. Dus ik zou zeggen, gaat uw gang. Dat is meneer Kokke en daarna meneer Van der Dikkenberg. Ja? Kijk daarna weer verder of er nog anderen zijn. Meneer Kokke.
De heer Van der Dikkenberg was eerder, dus.
Oké. Goed.
dank, voorzitter. Wat de VVD-fractie betreft, geen bedenkingen, wel 3 wensen. En de eerste wens is om in ieder geval, naast het inhoudelijk akkoord dat we geven tot de meerjarenstrategie, want dat ziet er gewoon goed uit en maakt optimistisch, wel om ook goed met elkaar in gesprek te blijven. We zijn laatst een werkbezoek geweest bij de ROM. Dat was nuttig, maar ik kijk ook even terug naar het startbesluit van de ROM. Toen we ook nadrukkelijk met elkaar hebben gesproken over aan de ene kant de onafhankelijkheid die een ROM nodig heeft om in de economie te kunnen acteren. En aan de andere kant het feit dat het wel om publieke middelen gaat. Dus dat we ook wel hier in huis het gevoel moeten hebben dat het op een goede manier besteed wordt. Bij het debat over de vroege fasefinanciering hier in de commissie had ik de waarneming dat dat gevoel hier in huis niet helemaal direct aanwezig was. Zo'n werkbezoek helpt en eigenlijk wat we willen meegeven is van, organiseer dat soort ontmoetingen ook regelmatig in de komende jaren. Dan het tweede punt. De ROM richt zich zeg maar, op die top 500 die het gaan maken in de economie, die zorgen voor nieuwe banen, die zorgen voor de innovatie. En dat is ook helemaal goed, maar een piramide top heeft ook een basis nodig. En zonder die basis kan die top er niet zijn. En dat is overigens geen Egyptisch spreekwoord. Maar we moeten wel zorgen dat we ook aandacht hebben voor al die MKB'ers, die bedrijven die ook verder in de samenleving actief zijn, ook zorgen voor banen. En ook worstelen met dezelfde soort vraagstukken als die hier in de meerjarige strategie worden neergezet. En wat betreft bijvoorbeeld zo'n, zeg maar, de verandering in de economie, digitalisering, nou dat kwam vanochtend ook al eventjes langs. Maar we moeten wel zorgen dat de kennis en de innovatiekracht die in onze regio bestaat, dat die ook terechtkomt bij die andere bedrijven dan de doelgroep van de ROM. Nou, daar zullen wij bij de begroting ook een voorstel voor doen, maar bij deze vast. Dan de laatste opmerking, die betreft de passage die in het statenvoorstel staat over de afdoening van motie 5. Utrecht is geen eiland. Nou, wij constateren met het statenvoorstel die motie, met wat hier staat, wel is afgedaan. En tegelijkertijd denken wij dat met de huidige geopolitieke situatie het nodig is om meer aandacht te hebben voor de ons omringende regio's. Dus dan hebben we het even over de regio's Nederland, Duitsland, België. Dat kwam vanochtend ook al even aan de orde, maar ook hier. We zijn in dat opzicht consistent. We zullen daar ook bij de begroting op terugkomen en ook bij de behandeling van de vriendschapsband Guangdong, wat we vanochtend hebben aangekondigd. Dat is hem.
Dank u wel. Dan de heer Van der Wickenberg, gaat u gang.
Ja, voorzitter, wij hebben niet zozeer wensen, wel bedenkingen. Ja, eigenlijk ook een wens. We zien dat de ROM zich richt op de SDG's. Nou ja, ik heb geen behoefte, de SGP heeft geen behoefte aan een investeringsvehikel dat zich richt op VN-goals, maar aan een investeringsvehikel dat Utrecht verder helpt. En die investeringen doet die goed zijn voor Utrecht. En dat hoeft niet altijd per se in de lijn van SDG's te liggen. En in lijn daarmee zie ik op pagina 16 dat we gaan, gaan investeren in klimaat, in earth sciences en dergelijke. Maar straks zijn we heel duurzaam, maar hebben we niks meer te eten. Want ik zou voedselzekerheid hier met de regio Food, die ook aangewezen wordt in de bijlagen, die zit niet in de goals zeg maar, van de ROM. En die zou ik eraan toe willen voegen. Want ja, er gaan boeren verdwijnen, maar Remkes zegt in zijn advies ook dat Nederland zichzelf moet kunnen bedruipen qua voedselproductie. We zitten in een eiwittransitie die ook in de aanpalende Food Valley regio plaatsvindt. Dus het zou heel goed zijn om daar dan ook in te investeren als we daar bedrijven in opstarten en dergelijke. Want als we nu maar de helft van ons voedsel ongeveer in Nederland maken, dan hebben we nog 50% te gaan volgens Remkes. En dat is wel een grote uitdaging. En daar zal dus ook in geïnvesteerd moeten worden, omdat het op de traditionele manier niet gaat. Dus ik zou die graag erbij toegevoegd willen zien.
Dank u wel. Dan gaan we nu digitaal verder bij de heer Derksen. Gaat u gang.
Ja, dank. De bijdrage van de heer Van der Dikkenberg is mij uit het hart gegrepen. Ik wou me daar graag volledig bij aansluiten. Ik krijg ook een beetje jeuk als ik die icoontjes zie hè, van de zelfverklaarde wereldregering of van de World Economic Forum. We zitten hier voor de provincie. En de bijdrage voor de voedselindustrie die net de heer Van der Dikkenberg naar voren bracht, daar sluit ik me graag bij aan. Het lijkt erop dat die ROM vooral een uithangbord is geworden voor linkse hobby's. Daar waar er gesproken moet worden over duurzame energie en weet ik het wat allemaal. Maar zou het niet zo moeten zijn, en dan sluit ik ook weer aan bij de heer Kokker, dat we vooral naar de MKB zouden moeten kijken. MKB wordt buitengewoon zwaar benadeeld door het simpele bestaan van de EU. We kunnen daar in veel takken niet meedoen. Daar moeten we naar kijken. Zij leveren onze banen. En moeten we niet kijken naar sectoren die we, zeker de afgelopen jaren, hebben ervaren als essentieel. Medicijnen, zorg. We hebben gezien bij de coronacrisis dat iedereen toch voor zijn eigen land koos en zit terecht, want zo is de wereld nou eenmaal georganiseerd. Dus moeten we niet, ook qua maakindustrie, niet veel meer naar onszelf toehalen. En daar zou die ROM heel goed voor kunnen dienen. En dan kunnen ze stoppen met allemaal onbetrouwbare wiebelstromen en zo. Maar zaken die wel belangrijk zijn voor Utrecht en voor Nederland. Dat zou mijn wens zijn. De bedenkingen heeft u denk ik gehoord. Tot zover.
Ja, dank u wel meneer Derksen. Dan gaan we verder bij mevrouw Belsje. Gaat u goed?
Dank u wel. Ik ga eventjes. Het CDA heeft wel een wens. En dat kwam ook ter sprake. Die wens heb ik eigenlijk ook al in een vraag gesteld tijdens het werkbezoek aan de ROM. Of er ook projectinvesteringen al mogelijk zijn op het gebied van verduurzaming. Want ik hoor het ook al andere sprekers. Dat MKB, dat is voor het CDA ook heel belangrijk. En het moet ook de vruchten kunnen plukken van de ROM. En dus ik heb als wens. En ik, dat werd ook niet. Althans, dat werd ook niet. Of dat werd wel als extra taak voor de toekomst ook wel gezien door de ROM zelf. Alleen, ja. Daar geven ze natuurlijk mee wat ze gaan doen, de kaders. Maar het MKB verduurzamen, dus bestaande MKB, dus als zij bijvoorbeeld hun fabriekshal of hun bedrijfshal willen verduurzamen en daar projectfinanciering voor nodig hebben. Het ging vooral om die projectfinanciering, begrijp ik, wat nu nog geen mogelijkheid is, maar dat is wel echt een wens van het CDA dat dat wel een mogelijkheid wordt. En ik las dat ook al terug in de stukken die bij deze statenbrief zaten, dat het ook een wens is. Dus, ik ben ook benieuwd naar een eerste reactie van de gedeputeerde hierop. Dat was het.
Dank u wel, mevrouw Welsje. Dan de fractie van GroenLinks. Mevrouw Groen.
Ja, goedenavond. Ik sta helaas vanwege een vertraagde trein nog ergens op het station. Mijn excuses als het daardoor wat druk is om mij heen. Wij hebben wensen, bedenkingen, nou, verzin het maar. De eerste die sluit eigenlijk wel aan op wat door de VVD ook aangedragen werd over de basis van de piramide. Het is heel erg, het klinkt allemaal leuk om te investeren in start-ups, scale-ups en de top 500. En superleuk allemaal. Maar wat geeft de ROM en dat netwerk wat we daarmee ontwikkelen terug aan de provincie? Er zijn inderdaad ook kleinere bedrijven die ook uit de lessen die hier geleerd worden voordeel kunnen halen. En hoe loopt dat netwerk? We hebben het er tijdens de informatiesessie een paar weken terug, een maand terug, ook wel even over gehad. En we horen dat de ROM daar dingen doet. En ik hoop eigenlijk dat de ROM dat wil blijven doen. En
dit is even ingewikkeld, denk ik, qua verbinding. Dan gaan we door naar de Partij van de Arbeid. Mevrouw Lejeune zou mogelijk hier inbreng op hebben. Ik wil graag even weten of dat zo is.
Ja, ik ben in de vergadering, maar wij hebben geen wensen of bedenkingen.
Niks op dit moment.
Dank u wel.
Oké, dank u wel.
Niks op dit moment.
Ja. Nou, dan. Ja, mevrouw Groen, gaat u
verder? Ja, sorry. Ergens vond de NS het niet meer oké of zo, denk ik. Maar ik ben er weer. Dat was mijn eerste wens. En de tweede wens die wij, waar ik op aansloeg was. Op pagina 47 van deze presentatie staan hele mooie dingen over mensen met beperkingen, meer inclusiviteit. En dat is iets waar we vanochtend ook ten aanzien van de Utrecht Talent Alliantie al aandacht voor hebben gevraagd. In hoeverre denkt de ROM ook mee over hoe kunnen we werken zo inrichten dat meer mensen kunnen werken? Want op dit moment moeten mensen met beperking vooral zelf heel veel investeren. En de vraag is eigenlijk hoe kunnen we ook omgevingen creëren waar mensen die misschien niet in het neurospectrum normaal zitten of zo. Ook kunnen bijdragen met aan dit soort dingen en meegenomen worden in dit verhaal. Dat was het.
Dank u wel. Ik kijk even rond of er nog andere wensen of bedenkingen zijn. Ja, meneer Wolting, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als we het hele stuk lezen, dan zal ik me even af te vragen of de gedeputeerde tevreden is als aandeelhouder van de ROM. Want als ik een strategisch document zie, een strategische visie, dan begint het ook met een stukje terugkijken en wat ga ik veranderen. We hebben ooit een start gehad van de ROM en nu ga je een strategische visie maken, maar die lag er natuurlijk al. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat de verandering is ten opzichte van de start. Welke verandering van visie er nu geweest is en welke leerpunten men getrokken heeft. Want als je dat niet weet als aandeelhouder, dan weet je ook eigenlijk niet wat je moet beslissen. Als je dan verder naar de ROM kijkt, dan zeggen we, nou ja, er zijn heel veel goede dingen gebeurd. Ik zie, als ik naar de lijst van bedrijven kijk waar ze bij betrokken zijn, dan zitten er heel veel MKB-bedrijven bij. MKB-bedrijven zijn bedrijven minder dan 250 medewerkers. Dus volgens mij voldoet de ROM best wel aan heel veel wensen die hier al benoemd zijn om met name ook het MKB te steunen. Wat ik wel mis is het food gedeelte van de food valley. En als ik dan een zie dat met wie men spreekt en gesproken heeft. Heel recent is het bekendste kaasmerk van de provincie Utrecht overgegaan in andere handen. Wel weer Franse handen. Maar ik zou verwachten dat een ROM daar bovenop zou zitten en zei, met die club wil ik eens even gaan praten over research, ontwikkeling, wat kunnen we doen in de voedhoek. Dus dat mis ik hierin. En wat ik ook vooral mis, is de wens om te investeren in bedrijven die de meeste werkgelegenheid per vierkante meter opleveren. En dan bedoel ik van, we hebben geen behoefte aan een bedrijf die een heel grote blokkendoos neer moet zetten waar een paar mensen werken. Nee, die ruimte hebben wij niet. Dus wij moeten ons als Utrecht vooral focussen op hele arbeidsintensieve bedrijven, kennisintensief, maar weinig ruimte innemende bedrijven. Dus dat zou echt een wens zijn die ik in de strategie terug zou willen zien. Tot zover.
Dank u wel, meneer Bolting.
Mag ik een interruptie plaatsen, voorzitter?
Natuurlijk, meneer Dekster. Gaat u gaan.
Ik was dat niet heel erg van plan overigens vanavond, maar ik had nog een paar minuten, dus laten we die nuttig gebruiken. Het staat natuurlijk ook in allerlei andere stukken van de provincie dat wij geen distributiecentra in Utrecht meer willen hebben. Ik heb toen tijdens een debat gevraagd aan het college, hebben jullie daarover nagedacht? Wat zijn dan de gevolgen als we dat niet meer hebben? Daar heb ik uiteraard geen antwoord op gekregen. Maar misschien kan meneer Wolting daar dan nog eens op reflecteren. Waarom staan die DC's in Utrecht, denkt u? En als ze er niet meer bij mogen komen, wat voor gevolgen heeft dat voor de logistieke sector?
Meneer Wolting?
We kunnen heel veel discussies voeren over distributiecentra. Het gaat hier om waar wij als provincie in investeren via de ROM. En daar wil ik een wensen neerleggen dat niet dat soort bedrijven zijn. Kijk, dat die hier komen, dat is een heel ander traject. Maar daar investeren wij niet als provincie in als aandeelhouder. En dat is een heel andere situatie. Dus dit zijn appels en peren te vergelijken.
Ja, voorzitter, laatste vraag. Ik vraag de heer Wolting of hij heeft nagedacht over zijn wens. En ik krijg net als van het college geen antwoord. Misschien is het handig als ik daar iets over zeg. Die bedrijven zitten in Utrecht omdat ze een regionale rol vervullen voor het gros. Regionaal voor de distributie van alles en nog wat. Internationale bedrijvigheid zit in Brabant. Hier in onze regio zitten regionale bedrijven in DC's. Als we dat niet meer toestaan, zo zei de logistieke sector 3 dagen nadat ik die vraag gesteld had, moeten er meer vervoersbewegingen komen. Ik hoop dat iedereen dat in zijn oren knoopt. En dat vervolgens dan er een inhoudelijke discussie kan komen of wat er wenselijk is en niet. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Derksen. Meneer Wolting, wilt u er nog op reageren of beschouwt u dat als afgedaan?
Ja, ik snap het niet helemaal. Want de discussie gaat hier over de ROM en waar de ROM in moet investeren. Okay. En dat is een andere discussie.
Nou, dat is uw punt. Dat is helder. Dank u wel. Dan vraag ik de heer Strijk om te reageren op de inbreng.
Dank u wel, voorzitter. Het is een wensen- en bedenkingenprocedure. In de procedure, ik hoor een aantal van uw wensen en bedenkingen. Daar gaan we ook op reageren via een nota van beantwoording. En dan neem ik die dingen mee naar de aandeelhoudersvergadering. Dus een aantal punten van u heb ik gehoord. Die kan ik ook echt meenemen naar de aandeelhoudersvergadering om daar te bespreken. Om te kijken of dat in het beleid van de ROM wijzigt. heb ook wel een aantal punten gemerkt en gehoord waarvan ik denk dat in de bredere zin nog wel even goed om aan te kijken hoe het college daarnaar kijkt. En die misschien minder met de ROM te maken hebben, maar wel punten adresseren die u belangrijk vindt. Pel ik toch weer even af hoe onze economische agenda eruit ziet. Als ik de agenda voor economie van de provincie Utrecht zie, dan pak ik 4 beleidsdoelen. En de eerste zegt, beleidsdoel 8.1 is het ondersteun MKB-bedrijven en de beroepsbevolking. De tweede zegt werk samen met kennisinstellingen en bedrijven. De derde zegt innovatie. En de vierde is wat zijn al onze ruimtelijke regels? Of het nou over detailhandel gaat, bedrijventerreinen of kantoorlocaties. We zoomen dus nu in op het derde punt, innovaties. En ik hoor een aantal van u wel zeggen, goh, heb wel aandacht voor het stimuleren van bedrijven waar de werkgelegenheid per vierkante meter hoog is. Die zit voor mij dan in beleidsdoel 4. Komt natuurlijk wel ook bij het investeren van een ROM terug, maar altijd ook wel goed om te zien dat in een ander beleidsdoel we daar al op richten. En de ondersteuning van MKB-bedrijven in beleidsdoel 1, noemde vanmorgen al even dat we daar u ook een brief over hebben gestuurd, dat zit ondersteuning in de digitalisering, dat heeft te maken met de familiebedrijven of het MKB, de opvolgingsvraagstukken helpen, het coöperatieve werkgeverschappen, wat daarover aankomt, dat zijn allerlei vormen van ondersteuning. Dus als ik hier een oproep hoor, die ik zeer deel. College, realiseer u dat de ROM zich richt op 5.000, straks hopelijk 6.000 innovatieve MKB-bedrijven. Met veel R&D die nieuwe producten maken, die nieuwe processen maken, nieuwe dienstverlening doen. Vergeet dan niet die vele tienduizenden MKB'ers die net zo cruciaal zijn voor het functioneren van je economie. En dat ik eens. Maar dat is niet wat de ROM doet. De ROM richt zich wel uiteindelijk op de niche van het innovatieve MKB. Nogmaals, dat is dus absoluut geen disqualificatie van het belang van de ander. Dat wil ik ver weg blijven, want die zijn net zo cruciaal. Maar het is niet het speerpunt waar de ROM zich op richt. Dus als ik met wensen en bedenkingen naar de ROM ga, neem ik alleen mee wat daarop speelt. Maar ik heb het andere punt hier wel graag geadresseerd, want ik hoor het en ik vind het ook belangrijk. En als de VVD vanmorgen zegt, we komen nog met voorstellen hoe je dat breder MKB kunt ondersteunen, dan luister ik daar straks bij de begrotingsbehandeling met heel veel plezier naar. Blijf in gesprek, hoor ik als wens, ga ik zeker meegeven daar aan de directie van de ROM. En dat lijkt mij, die wens die zou van harte ondersteunen. Ik denk wel dat ik ook in de algemenere zin blijf aandacht houden voor dat bredere MKB. Het zijn hele gevaarlijke woorden geworden, hoe het in Engeland misschien dat trickle down heet het dan. Hè? Maar daar is iemand daar helemaal nat gegaan. Maar blijf ook wel zorgen dat de verbinding van de innovatieve sector naar het bredere MKB goed blijft bestaan. En dat mensen daarvan kunnen profiteren. Dus in die zin neem ik hem ook mee. De heer Van Dikkenberg, ik vond het een goed punt over voedsel. Het zit voor ons, tenminste zoals ik dat ook tot nu toe heb begrepen, wel bij de gezonde mens erin. Dus in een van de 3 clusters, de life sciences en health, de gezonde mens. Dat gaat niet alleen over of je op celniveau misschien een medicijn krijgt toegediend op het moment dat je ziek bent. Maar het gaat ook over, word je vitaal oud op een gezonde manier? Blijf je genoeg bewegen in je functionaliteit? Maar eet je ook gezond? Wat krijg je allemaal aan voeding binnen om daarin gezond te worden? En het cluster wat rondom Food Valley zit en de universiteit in Wageningen is een hele belangrijke bron, net zoals die universiteit die we hier op het Science Park hebben zitten, als het gaat over de meer biomedische kant. Dus het is, maar u heeft het er toch onvoldoende in gelezen, dus ik zal zeker als wens ook meenemen dat gezonde mensen ook mede, het gaat niet alleen over regeneratieve geneeskunde of personalized medicine, allemaal van die ontwikkelingen die spelen om iemand beter te maken als die ziek is, maar ook gewoon te voorkomen dat iemand ziek wordt. En dat zit onder andere in gezonde voeding. Dus ik neem het punt in bredere zin mee, want u heeft het er blijkbaar nog niet voldoende in herkend. Mevrouw Welsje, wel een belangrijke ook in reactie. U vraagt, zou de ROM nu een projectinvestering kunnen doen in het verduurzamen van een hal? Niet als het min of meer een standaard verduurzaming van een hal is, waarvan er honderden bedrijven zijn in Nederland die dat op een gegeven moment moeten doen. Want dan moet je gewoon naar de bank gaan en dan moet je dat financieren en dan moet dat zichzelf terugverdienen in de investering die je daarin doet. Als er een bedrijf is die een innovatie heeft, iets wat voor het eerst gebeurt, maar wat bijdraagt aan het verduurzaming van productieprocessen in het algemeen, dan zou de ROM kunnen instappen en zeggen, hier is een nieuwe innovatie gaande, daar steunen we. Dus daar waar het aan de orde van de dag wordt, zal het niet ondersteunend zijn. En daar is, het, is de ROM ook niet voor. Het zit altijd op nieuwe ontdekkingen die tot nieuwe producten leiden.
Een moment, want mevrouw Welsje heeft een vraag daarover. Mevrouw Welsje.
Ja, dank u wel. Ja, ik was inderdaad net niet helemaal volledig. Ik doe ook echt op het bestaande NKB dat we investeren. Om, en dat ROM daarbij helpt bij groei en innovatie. Hè. Dus die innovatie aanjagen door bijvoorbeeld ook projectfinanciering. En dat wordt ook op pagina 13 geloof ik, van de presentatie zo genoemd. Een extra activiteit in fase 3, 4 en 5. Dus al de wat volwassen ondernemingen. Daar wordt dus extra activiteit genoemd projectfinanciering. Daar doe ik op. En ik was even benieuwd naar een duiding daarvan. En dus ook verduurzamen, maar innovatie kan ook in verduurzaming liggen. Dus het is natuurlijk niet of-of, het kan ook deels overlappend zijn.
Ja, dat doet het staat ook bij dat punt. We financieren nu vooral door leningen te verstrekken aan bedrijven of deelnemingen te nemen, dus aandelenkapitaal te nemen. Projectfinanciering zou dus echt, dat zou in de toekomst, want we doen het nu nog niet, maar het wordt niet uitgesloten dat we dat gaan doen, zo wordt dat hier beschreven. Maar ook dan zal dus het karakter zijn van die projectfinanciering dat het om een innovatie gaat. Dus het zal altijd moeten gaan om iets nieuws. En dat mag heel goed bijdragen aan verduurzaming. Maar het zal nooit going concern hebben. Wat aan de orde van de dag is bij tal van bedrijven. En wat gewoon al een ontwikkelde manier van produceren is. Daar hoort de ROM gewoon niet van te zijn. Zeg maar. Maar ik kan me zeker, het staat er niet voor niks bij. Dat vragen we nou trouwens geen besluit voor. Maar dat in de toekomst misschien er ook geldend komen om projecten die grootschaliger zijn, het project te kunnen helpen verder brengen. En dus wie weet dat dat in de toekomst nog eens leidt tot een vervolgvraag vanuit de ROM. Dus zo kan ik uw vraag zeggen dat in potentie, ja, het wordt niet voor niks genoemd als een optie.
Mevrouw Welsje wil er nog een keer op reageren. Kort alstublieft.
Ja, ik heb wel toch nog een aanvullende vraag. In mijn familie was tot een paar jaar geleden een metaalsmelterij. Nou, dat is heel veel recycling van oude metalen. En dat was vroeger misschien niet zo sexy, maar in de tijd van duurzame recycling en upcycling is dat ineens veel hipper geworden. En ik kan en de vraag is eigenlijk als zo'n bedrijf een nieuwe oven zou willen, die veel duurzamer is, dus die ook innovatief is die oven en bijdraagt aan verduurzaming. Ik pin u er niet op vast, maar zou dat eventueel dan wel voor zo'n project in financiering aanmerking komen of helemaal niet? Sla ik dan de plank mis?
Nee, dat zou kunnen. Innovatie is voor mij het invoeren van iets nieuws. Dus er is een ontdekking gedaan, je hebt iets uitgevonden en je maakt het daadwerkelijk tot een product, een dienst of een optimalisatie van een proces. In het voorbeeld wat u noemt, heb je een ontdekking gedaan die bijdraagt om een proces in de metaal vanaf nu bij alle bedrijven die dat zouden willen efficiënter te laten lopen. Maar dat stelde even in het voorbeeld ga ik mee dat familiebedrijf van u zou de eerste zijn die iets nieuws heeft uitgevonden, maar het nog moet opschalen. Daar komt de ROM bij en dan is een procesoptimalisatie wel degelijk een innovatie. Dus dat zou kunnen, maar het is altijd het invoegen van iets nieuws en niet iets bestaans in de markt 100 keer vermenigvuldigen. Dan gaan we naar de bank. Naar de gewone private bank. Mijn laatste vraag die ik denk ik nog had van de heer Wolting. Hoe kijkt de aandeelhouder hier nou naar? Nou, ben ik ook wel een beetje al meegenomen in de aanloop ernaar. Wij veranderen niet echt de strategie, vind ik. We hebben het hier over meer jaren. Planning die wat meer kader moet geven voor de jaarplannen. Want dus, visie, economische agenda heeft u vastgesteld. U heeft zelfs laten verankeren in de statuten van de ROM dat het bereiken van maatschappelijke doelen, brede welvaart, belangrijke uitgangspunten zijn bij het handelingskader voor de ROM. Daar veranderen we allemaal niks aan. De visie, strategie staat voor mij ook. Maar wat we net behoefte hadden was het iets meer vertalen, zodat je in je jaarplanning, die we maken, iets meer kaders meegeeft. En daar zit vooral de clustering nu in. Gezonde mens, earth. Alles wat daar rondom sustainability, duurzaamheid over wordt gezegd. En media en gaming, die drie sectoren zijn voor mij daarin belangrijke nieuwe richtlijnen die worden meegegeven bij de verdere uitwerking. En waarbij gezonde mens, dus dat heb ik hier nu goed gehoord als wens. Schrijf, en dat zei u trouwens ook, in aanvulling op de heer Van Dikkenberg, zorg ook dat die voedselkant daar nog scherper in wordt meegenomen. Dat ga ik meenemen naar de aandeelhoudersvergadering.
Oké, dan hebben we dit agendapunt volgens mij gehad. Dank u voor uw inbreng. Gaan we verder bij agenda punt 15. Daarvoor is gedeputeerde Sterk in ons midden, digitaal. Het memo wijziging wet gemeenschappelijke regelingen. Dit is opgewaardeerd op verzoek van de SGP. Op 1 juli 2022 is de wijziging van de wet gemeenschappelijke regelingen van kracht geworden. Deze wijziging heeft als doel het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regeling en de kaderstelling en controlerende rol van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen bij de uitvoering van taken in gemeenschappelijke regelingen. Een aantal wijzigingen is direct in werking getreden en een aantal zal binnen 2 jaar na in werking treden geïmplementeerd worden. Omdat het hier vragen betreft die meer tijd vragen, waarbij een gesprek met de staat onderling wenselijk is, wil ik als voorzitter van de commissie een procesvoorstel doen. Is het een goed idee om hiervoor een wat breder gesprek, een benen op tafel gesprek met de staten en de griffie te organiseren om recht te doen aan de hele inhoud van waar het hier om gaat? Wat betekent het voor onze kaderstellen en controlerende rol bij gemeenschappelijke regelingen? Ik zou willen weten of daar belangstelling voor is. Als meneer Van den Dikkenberg nog verder hier iets aan toe wil voegen, dan geef ik hem daarvoor eerst gelegenheid. Nee, okay.
Nee voorzitter. Prima voorstel. Ik heb op aangeven van iemand van de Griffie zijn er achter mij gezeten, daar een mooie podcast over geluisterd. En dat is zeer nuttig om daar hierin te verdiepen, want er zijn echt serieus middelen komen ter beschikking door de wetswijziging om positie te nemen in gemeenschappelijke regelingen. Nu hebben wij er niet zoveel als een gemeenteraad. Niettemin verwacht ik wel dat het ook toe gaat nemen, omdat we steeds vaker in de netwerksamenleving in een gemeenschappelijke regeling terecht gaan komen. En is het goed om hier hoogte van te nemen, zodat we ook onze positie goed in kunnen kleuren op het moment dat het zich voordoet.
Dank u wel voor deze nadere toelichting. Dan lijkt het raadzaam om hier op een ander moment verder mee aan de slag te gaan. Mevrouw Sterk, zou u daarop willen reageren? Hoe u daar tegenaan kijkt?
Nou, het lijkt mij een uitstekend voorstel. We hadden het zelf zo'n dergelijke suggestie ook al gedaan in de beantwoording. Omdat ik denk dat het vooral een gesprek is wat tussen u als staten plaats moet vinden. En wij kunnen natuurlijk de gemeenschappelijke regelingen zullen nu ook zelf gaan bekijken hoe ze die instrumenten in willen zetten in hun eigen regelingen. Wij zullen dat vervolgens ook als GS behandelen en vervolgens de besluitvorming aan u doorsturen. Dat is natuurlijk ook een moment waarop u daar dan nog wat verder op in kunt gaan. Maar zo'n sessie aan het begin lijkt mij voor u als staten, gezien de vragen die u hebt, een heel goed voorstel.
Oké, dank u wel. Dan gaan we dat inplannen. En dat wordt waarschijnlijk na de jaarwisseling, omdat het al heel erg vol zit allemaal voor die tijd. Maar ja, dat komt dan. Oké, dan was dat agenda punt 15. Dan gaan we door naar agenda punt 16. Dat is het statenvoorstel naar een toekomstbestendige randstedelijke rekenkamer. Het bestuur van de randstedelijke rekenkamer en de subcommissie uit de programmaraad hebben zich gezamenlijk gebogen over onder andere de vraag hoe voldaan kan worden aan een toenemende vraag vanuit de provincies naar meer provincie-specifieke vervolgonderzoeken die ook nog eens een keer complexer van aard zijn. En wat daar dan voor organisatorische en financiële consequenties aan vastzitten. Wij hebben in ons midden Baarten de Breij, die voor ons in de programmaraadcommissie zit. Nog een toelichting of hoe had jij het gedacht?
Ja, ik kan heel kort eventjes toelichten.
Dat lijkt me heel goed, ga je gang.
Afgelopen jaren is het budget voor de rekenkamer en de personele invulling niet geïndexeerd. Wat je aan de andere kant wel zag, dat was niet alleen bij de provincie Utrecht, maar ook Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Holland, was de verzoekplaatjes, om zo maar te zeggen, speciale onderzoeken. Bijvoorbeeld hadden wij Doldersweg, die niet op de reguliere planning stonden. Ik geloof Noord-Holland had een Tata Steel. Nou, daarvoor werd elke keer externe hulp ingehuurd. En dat lijkt me ook heel verstandig om dat incidenteel te doen. Alleen de Rekenkamer heeft gezien dat het eigenlijk structureel vraag is naar meer onderzoeken. Nou, op deze manier dit te borgen, dus wat extra FTE aan te trekken, heb je twee voordelen. Externe inhuur is duurder, terwijl als je de mensen zelf onder je hoede hebt, ben je wat goedkoper uit. Ten tweede, als je ze ook echt zelf inhuurt, dan heb je meer consistentie. Dus het geheugen van de Rekenkamer neemt toe. Dat is waarom wij, de begeleidingscommissie, dus niet alleen ik vanuit Utrecht en Stefan, maar ook collega's vanuit Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland, positief hierop hebben geadviseerd. Ik geloof Noord-Holland heeft al de commissievergaderingen hierover gehad. Zuid-Holland en Flevoland zullen binnenkort hierover vergaderen, maar dat lijken de sterren gunstig te staan. Ik voor nu trouwens eventjes het woord, mevrouw Hoenderdaal, zou hier aanwezig willen zijn. Alleen haar partner is positief getest op corona. Dus het leek ons niet verstandig dat zij fysiek aanwezig zou zijn. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Dank u wel, meneer De Brij. Mevrouw Hoenderdos is wel digitaal aanwezig, toch? Ja, oké. Dus als er specifieke vragen in haar richting zijn, dan kan dat ook. Omdat het een statenvoorstel is, maken we gewoon een rondje langs de hele commissie. Ja, voor zover dat dan van toepassing is, want de SP is er sowieso niet. Maar dan ga ik gewoon mijn rijtje langs. Meneer Van den Dikkenberg.
Voorzitter, wij kunnen de lijn van het statenvoorstel volledig volgen en zien er ook toegevoegde waarde in als de rekenkamercapaciteit toeneemt. En we waarderen de Rekenkamer enorm, ook in de onderzoeken en ook in de veelheid aan onderzoeken die ze opgepakt hebben de laatste jaren. Is er zo'n beetje een relatie ontstaan, denk ik, tussen de Provinciale Staten en de Rekenkamer, die volgens mij van toegevoegde waarde is om dat ook te bestendigen in eigen formatie en uitbreiding van formatie. En daarom zullen we dit voorstel van harte steunen bij de hamerslag.
Dank u wel, meneer Van den Dikkenberg. 50 plus sla ik maar over. Dan de VVD, ik denk meneer Kokken. Gaat gang.
Dank u, voorzitter. De redenering kunnen wij volgen op het moment dat er meer vraag is naar onderzoek, om het dan ook te kijken dat zoveel mogelijk in eigen huis op te kunnen vangen. Wel nog een vraag met betrekking tot de verdeling van de kosten. Want wij zien onze provincie en de andere provincies zien we naar inwoneraantal staan, terwijl ik net de indruk kreeg dat de extra verzoeken vooral van andere provincies komen. Dat heb ik zo te zien verkeerd begrepen, maar daar graag nog even wat uitleg op hoe, zeg maar, het aantal verzoeken dat aanleiding is tot deze uitbreiding zich verhoudt tot de dekking van de kosten.
Dank u wel, meneer Kokken. Dan BVNL, meneer Derksen.
Steun voor dit voorstel. Ik ben buitengewoon gecharmeerd van het functioneren van de Rekenkamer. Er zijn niet zo heel veel instituties waarvoor ik warm loop, maar dit is een van in ieder geval. Dus steun voor dit voorstel. Goed dat de VVD ook het chagrijn jegens de Rekenkamer laat lopen, want dat heeft jaren geduurd, herinner ik mij. Tot zover.
Dank u wel, meneer Derksen. Het CDA, mevrouw Welsen.
Nee, de heer Westerlaken, want het gaat over bestuurszaken.
Ah, gaat uw gang, meneer Westerlaken.
Ja. De instemming van het CDA met dit voorstel. Ik heb één vraag. Het kan goed zijn dat ik dat helemaal gemist heb. Maar is hiermee ook die vraag over die vernieuwing en verbetering van de governance tegelijkertijd opgelost?
Ja, dank u wel. De ChristenUnie, wie van u? Mevrouw Rekord, gaat hoor.
Ja, bedankt voorzitter. Ik wil mij aansluiten bij eerdere complimenten die zijn gemaakt. We waarderen het werk van de Randstedelijke Rekenkamer heel erg. En we kunnen ook volgen dat er een toenemende vraag is en dat de vragen ook steeds complexer worden. Mijn vraag is nog, en dat is meer informatief ook, wordt met die uitbreiding van het aantal mensen echt ook kennis binnengehaald die eerst niet, dus vooral expertise binnengehaald die eerst niet voorhanden was.
Oké, dank u wel. Denk was daarnet niet aanwezig. D66 voor dit punt? Denk ik eigenlijk niet, maar zo te horen niet. Dan GroenLinks, mevrouw Groen.
Ja, ik,
Ik ben even niet meer in beeld, want mijn batterij is nu echt bijna leeg. Ik ben bijna mijn stopcontact, maar nog niet helemaal. Wij hebben geen aanvullingen.
Oké, okay, dat is ook prima, dank u wel. En weg was ze. Ja, 21, die hebben aangegeven verder geen bijdrage te hebben. Partij van de Arbeid, mevrouw De Jeune.
Ja, dank u wel. Het wordt heel afgezaagd. Ook wij kunnen de argumentatie en het voorstel heel goed volgen. En wij hebben er geen vragen verder over. Dank u wel.
Oké, dat is helder. Dan kijkt meneer De Brij weer aan. En als hij vragen wil doorschuiven naar mevrouw Hoendernos, dan merken we dat. Ga je gang.
Ja, even kijken hoor. We zitten onderling met elkaar te appen. Maar misschien dat mevrouw Hoendernos zo ook eventjes mij aanvult waar ik... steken laat vallen of verbeteringen ziet. Als ik het goed heb, is de uitwerking zoals u richting het CDA, de heer Westerlaken, dat staartje met de nieuwe verdeling en de invulling daarvan, conform ook de nieuwe governance en de aansturing daarvan door de stuurgroep gedaan. Dus dat kan ik, meen ik, bevestigen. De heer Kokke van de VVD vroeg hoeveel onderzoeken dan? Nou, Utrecht is spekkoper, want we hebben drie onderzoeken gehad. Namelijk Utrechtse, of de Uithoflijn, de Doldersweg en de VRT. Dus eigenlijk zouden we meer moeten betalen. laten we dat maar niet vertellen tegen de andere provincie. Nee, maar ik denk dat het in praktijk een bepaalde middeling is, waarbij je een beetje... Ja, het ene jaar zul je misschien een keer een extra onderzoek hebben. Het andere jaar een andere provincie een keer wat extra's hebben. En dan de informatieve vraag van de ChristenUnie. Die is me even ontschoten bij het doorlezen van de app.
Nou, ik was vooral benieuwd, wordt er nou ook een bepaalde expertise? En mijn buurman gaf aan vaardigheden. Worden die nu ook hiermee binnengehaald? Of is het vooral de uitbreiding van de capaciteit?
Ja, ik denk dat ik die het beste even door kan schuiven. Want volgens mij is, ja, gaat de budgettering eerst voor het openstellen van de vacatures. Dus ik denk nog niet dat ze daar specifiek al mensen aan heeft genomen.
Oké, maar de vraag aan mevrouw Hoendernos is waar de uitbreiding zich specifiek op richt. Is dat ook een uitbreiding van meer specifieke expertise?
Dank voorzitter, die beantwoord ik graag. Ja, het is in feite beide. Het gaat om uitbreidingen kwantitatief, maar daar kijken we ook zeer zeker naar een goede spreiding van kennis, ervaring en vaardigheden. Helaas zijn in de afgelopen jaren de juridische kennis bij ons minder geworden en wij kunnen ook bestuurskundige kennis meer in huis halen. Daarnaast gaat het ook om een spreiding in ervaring. Dus dat wij zelf jonge academici opleiden in het vak van rekenkameronderzoek, want het is eigenlijk ook een specialisatie op zich. Dus dit was het lange antwoord. Het korte antwoord is kwantitatief en kwalitatief.
Dank voor uw toelichting. Ik denk dat het heel verhelderend is. Ik denk dat het ook alle vragen waren die u gesteld had, dat ze nu beantwoord zijn. En dan zou ik graag willen weten of dit een hamerstuk kan zijn in de staatsvergadering. Ja, zie ik hier. Ja. Oké, dan maken we ook hier een hamerstuk van. Dat is heel erg mooi. Ja, fijn. Dank.
Mag ik...
Mevrouw Dos, ja, gaat u gang.
Mevrouw de voorzitter, ik breng heel graag de uitgebrachte complimenten over aan het team. Want niet iedereen zit te luisteren en het is wel heel fijn om dit te horen. Dus dank daarvoor.
Dat lijkt me geheel terecht, dat u dat meeneemt naar uw team. En dank dat u vanavond toch aanwezig kon zijn.
Ja. Goedenavond.
Oké. Dat was agenda punt 16 en dan gaan we nu over naar agenda punt 17. Dat zijn de financiële stukken van de IPO. Die liggen voor ons en staan op de agenda van de algemene vergadering van de IPO op 8 november aanstaande. De algemene vergadering wordt daarvoor gesteld om de begrotingen voor IPO Den Haag en bij 12 vast te stellen. Inclusief de meerjarenraming. En het doel van deze vergadering is dat u kunt vragen aan onze gedeputeerde hoe hij in het bestuurlijk overleg hierover heeft gezeten. Nee, niks. Hij. Meneer Van Essen. Ja. Ons bestuurslid in het bestuur is de heer Van Essen. Of hij daar nog enige achtergrond bij kan schetsen, voor zover dat relevant is. En u kunt aan Odile de Man en aan mijzelf meegeven wat wij in de algemene vergadering in zouden moeten brengen, wat u betreft. Dus ja, zo staat dat erin voor dit onderwerp. Ik doe een rondje langs de fracties, voor zover zij iets willen zeggen. Dus misschien moeten we ze niet allemaal doen. Kunt u even aangeven of u daar iets over wil zeggen. Wie mag het woord geven? Ja, van Rietje, gaat u gang.
Ja, bedankt voorzitter. Ja, u gaf aan, wij kunnen input meegeven aan mevrouw De Wit en mevrouw De Man. Maar jullie zijn de vooruitgeschoven personen, dus ik was ook nog wel benieuwd naar een reflectie op de begroting. Nou, we hebben er zelf ook naar gekeken en nou ja, de taken en opgaven waar we als provincie voor staan zijn de afgelopen tijd alleen maar groter geworden. Dus nou ja. Vul het maar in, woningbouw, stikstof, beperkt ruimtegebruik, openbaar vervoer. En ik vraag me wel af, is het IPO voldoende toegerust om hierbij te ondersteunen? En kunnen zij ook echt daadwerkelijk die vooruitgeschoven post zijn naar het Rijk toe? Want de VNG en de Unie van Waterschappen, die lijken toch een wat robuustere organisatie te hebben. En als we kijken naar de IPO-begroting, zien we dat een aantal taken en beleidsvelden ja, geschrapt zijn of in ieder geval de inzet verminderd. Dat is te lezen bij de fiets, verkeersveiligheid, emissieloos vervoer. En ook recreatie is niet meer terug te vinden. Ja, dat lijken me bij uitstek thema's waar we echt als provincie onze positie moeten pakken. En ja, is die samenwerking heel erg belangrijk om een front te vormen naar Den Haag. Dus daar zou ik graag een reactie op hebben. Ja, kunnen wij eigenlijk wel instemmen met deze begroting?
Dank u wel. Meneer Van Dikkenberg, gaat u gang.
Ja, eigenlijk een vraag aan mevrouw Ricoet. Want er zijn natuurlijk heel veel opgaven en we hebben daar veel uit te voeren. Hoe ziet u dan de rol van het IPO voor u?
Mevrouw Ricoert.
Ja, volgens mij tweeledig. Zij kunnen ons als provincies ondersteunen. Ook kijken hoe wij daarin beter kunnen samenwerken. En dat zij hun rol goed kunnen pakken als vooruitgeschoven post naar Den Haag. Om gewoon goed een lobby namens ons als provincies te kunnen voeren. En dan is het wel heel belangrijk dat ze ja, daar voldoende mankracht voor hebben.
Meneer Van den Dikkenberg, wilt u daar nog op door of blijft dat hetzelfde?
Nee, dat is helder, maar ik wil wel mijn eigen bijdrage doen.
Gaat u gang, ja.
Want voorzitter, ik, altijd weer als ik deze stukken van het IPO voorbij zie komen, dan bekruipt mij het gevoel van er zit soms een soort van inhoudelijke begroting bij met een aantal programma's zoals we dat hier ook hebben. Dan denk ik van ja, is dat niet een beetje half nog een keer overdoen wat 12 provincies allemaal uitgebreid doen? En kan dat niet efficiënter? En wat dat betreft ben ik wel blij dat taken teruggedraaid worden. Of in ieder geval minder inzet op gepleegd wordt. Maar wat volgens mij wel veel efficiënter kan, is de stem naar het Rijk. Je werkt best wel gelaagd met de adviezen, de bestuurlijke tafels. Waar bestuurders vervolgens een afspraak maken. Dat wordt of uitgevoerd of niet, of naar het Rijk gecommuniceerd en dergelijke. En dit is nou typisch zoiets waarbij je via ook de wetgemeenschappelijke regelingen, ja, dit zijn de tafels waarbij je als volksvertegenwoordiging eigenlijk meer invloed wil hebben voordat het IPO bijvoorbeeld een afspraak maakt. Wat we bijvoorbeeld laatst heel goed gedaan hebben met die financiën, als het gaat om de nieuwe verdeling vanuit het Rijk, zeg maar, van welke basis hebben we onze voorkeur voor, et cetera, voordat de gedeputeerde naar het IPO ging. En wat mij betreft is dat dit altijd weer een reminder als ik die stukken lees van hey, er is nog een weeffout die we moeten herstellen. Dus als de IPO zich richt op de kerntaak van belangenbehartiging en het goed doorgeleiden van de opdrachten vanuit Den Haag. En dan kunnen wij ook veel beter in onze kerntaak zitten van het kader stellen alvorens de afspraken gemaakt worden in het IPO. En ik zou dat graag mee willen geven als basishouding bij het beoordelen van deze stukken. Om vanuit die werkhouding de stukken te beoordelen en daar de inbreng op te enten. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van den Dikkenberg. Ja?
Ja, voorzitter, dank u wel. Over de inhoud van de begroting hebben wij geen bijdrage. Maar de begroting is natuurlijk ook wel een moment om eventjes een paar andere dingen aan de orde te stellen. En ik heb wel eens begrepen van mevrouw De Man en ook wel van u bij een vergadering dat het samenspel met de huidige voorzitter niet altijd even goed loopt. Althans, voor verbetering vatbaar zou kunnen zijn. En mijn vraag aan u, niet als voorzitter, maar als IPO-lid, zou dan ook zijn, kunnen we u hier ergens mee helpen bij toch het financiële instrument om u als onze afgevaardigde ook meer slagkracht mee te geven?
Oké, dank u wel.
Dus dan moet de vicevoorzitter nu eigenlijk de vergadering over.
Ja, nou zo ingewikkeld gaan we het maar niet doen lijkt me. Ik wil eerst in ieder geval even weten of de heer Van Essen wil ingaan op wat er nu naar voren is gebracht. Of dat hij dat niet als zijn taak ziet.
Zeker wel. Ja, voorzitter, natuurlijk wil ik dat.
Gaat u gang.
Dank. Ik wil eigenlijk op alle drie de inbrengen ingaan. Misschien eigenlijk beginnend met die van de ChristenUnie. Die denk ik terecht wijst op een aantal ombuigingen zoals in deze begroting zijn opgenomen. Ombuigingen die eigenlijk erin zijn gekomen na de kadernota. En voortkomen uit het feit dat er na de kadernota een aantal beleidsintensiveringen nodig zijn gebleken. En de discussie dan ook was in het IPO-bestuur. Of wij vast wilden houden aan het financiële kader, de totale omvang van de begroting zoals die al eerder was meegegeven. Of dat wij die beleidsintensiveringen zouden laten leiden tot een hogere begroting. Uiteindelijk is er gekozen inderdaad voor een aantal ombuigingen. Kijk, we zijn natuurlijk IPO is een vereniging met 12 leden, 12 provincies. Vanuit het Utrechtse hadden wij, we hebben ook best wel wat discussie gehad. Wat ons betreft hadden die ombuigingen nou niet meteen gehoeven. We zagen ook zeker de toegevoegde waarde op deze onderwerpen als IPO te acteren. Dus dat gaat inderdaad onder andere, dat lijstje staat ook in de stukken. Mevrouw Rietpoert noemde een aantal van de posten die het betreft. Het is denk ik wel goed om te noemen dat ook het IPO-bureau en ook de verschillende portefeuillehouders binnen het IPO-bestuur hierbij niet uit over één nacht ijs zijn gegaan. Er is echt wel gekeken van wat zou de consequentie zijn als ze deze posten zouden verlagen of zelfs schrappen. En kan dat op een andere manier worden opgevangen? En de inschatting is dat in deze gevallen kan. Laat onverlet dat we vanuit de provincie Utrecht hebben aangegeven dat wij ook geen moeite hadden gehad om deze post te laten staan. Nogmaals, je bent een vereniging met 12 leden en uiteindelijk heeft het bestuur hiertoe besloten en hebben ons daar ook achter geschaard. Maar dat misschien even als duiding van het verminderen van die inzet op een aantal posten. Het is bijvoorbeeld wel goed om te vermelden dat bijvoorbeeld als onderwerp als fiets dat er ook wel een samenwerking is met ik geloof dat het KPVV is, kennis van het vervangen verkeer en vervoer, die ook wel een rol kan spelen van een aantal van deze activiteiten. Dus niet zo dat er bijvoorbeeld in de samenwerking tussen provincies niks meer gebeurt aan verkeersveiligheid, maar wel op een iets andere manier.
Ik onderbreek even, want mevrouw Rietpoert heeft een vraag. Mevrouw Rietpoert.
Ja, bedankt voorzitter. Ik vind het toch een beetje lastig te volgen. Als we minder gaan inzetten op aandacht voor de fietsverkeersveiligheid, wie vraagt er dan nog aandacht voor? En als daar blijkbaar op geminderd kan worden, deden de mensen die daar dan zaten zinloos werk?
Ja, voorzitter, het is geen zinloos werk, dan zou ik het niet willen betitelen. Maar er is door de bestuurlijke adviescommissie mobiliteit en ook de voorzitter daarvan is wel gekeken van wat zijn mogelijkheden om eventueel af te schalen. En daar is dit uit voortgekomen. Er is een vrij intensieve samenwerking met KVV, ook daar gaat vanuit IPO geld naartoe. Dus het is ook niet zo dat zo'n thema fiets, sowieso in Utrecht krijgt het natuurlijk de volle aandacht. Ook in bestuurlijk overleggen waar we als vanuit Utrecht in acteren, En dan krijg je de volle aandacht. Het is wel dat vanuit e-power er op dit onderwerp inderdaad minder inzet is. Dus als u echt zegt van ja, wij vinden dit eigenlijk. En nogmaals, ik geef aan wel een standpunt. Welke ik heb verkondigd in het IPO bestuur vanuit ons college. Ja, u zou ervoor kunnen kiezen om weer uitgeschoven posten in de AV natuurlijk dezelfde opdracht op pad te sturen. Tegelijkertijd is het denk ik ook belangrijk om binnen IPO uiteindelijk met z'n 12 wel gewoon tot een gezamenlijke begroting te komen. Dus dat is ook de reden waarom we als Utrecht uiteindelijk wel gezegd hebben van nou. Wij hebben hier, dat ons betreft, anders gekund, maar wij vinden het ook belangrijk dat we gezamenlijk tot een begroting komen. Dus vandaar ook die keuze. Volgens mij veel meer kan ik ook niet over zeggen. Is IPO voldoende toegerust? IPO heeft denk ik meerdere rollen en taken. Eentje is inderdaad belangenbehartiging. En ook vanuit die gemeenschappelijke belangen van de 12 provincies ook lobby. Dat wij ook bijvoorbeeld voor de taken die wij krijgen ook financieel en qua instrumenten voldoende toegerust worden. Dat we ook in die zin ook als provincies goed in positie zijn als partner richting het Rijk. Ik moet wel zeggen, als we kijken op de portefeuilles waar ik zelf op actief ben. En wat ik ook zo van collega's hoor, dat het IPO daar een belangrijke rol in vervult. Ik denk ook wel ook zich echt wel ontwikkeld heeft de afgelopen jaren. En je ziet ook wel dat bijvoorbeeld een gezamenlijke inzet gehad richting met de andere koepels richting de Tweede Kamerverkiezingen. Van hoe zien wij bijvoorbeeld ook regie in de ruimtelijke ordening? En dat zijn onderwerpen waar je ook echt wel van terugziet dat ook in de uitwerking vanuit het Rijk dat er goed gekeken wordt van wat is voor de uitvoering in provincies en de samenwerking met provincies van belang. Daar zijn we echt een goede gesprekpartner en ik ben ervan overtuigd dat we dat niet zouden zijn als we niet de samenwerking niet over het land zouden hebben. Dus voor mij is dat echt een belangrijke meerwaarde. Dat geldt ook voor een deel in de uitvoering bij 12. Dat is misschien niet het meest bekende en niet misschien meteen het meest, ik ga zeggen, sexy onderdeel van de samenwerking in IPO-verband, maar wel heel belangrijk, omdat daarin gewoon taken die je samen efficiënter en beter kunt uitvoeren, je samen uitvoert. En daar gaat ook best wat geld in om, maar ik ben ervan overtuigd als we dat zelf zouden moeten doen, dat het veel minder goed zou gebeuren en ons veel meer middelen zou kosten. Is IPO voldoende toegerust? Ik zou zeggen ja. En vraagt natuurlijk wel ook voortdurend onderhoud. En ik denk daar met de keuzes in deze begroting is daar ook aandacht voor. SVP die zegt, de inhoudelijke programma's, doe je dan niet eigenlijk over wat er in het 12 provinciehuizen al gebeurt? Nee, zo beleef ik het niet. Het zijn juist... Doordat in IPO-verband een aantal dingen doen, kan je het efficiënter doen. Als je allemaal apart gaat lobbyen, kost het je meer tijd en heb je minder effect. Als je ook bijvoorbeeld wetgevingstrajecten volgt en kijkt wat de impact is, de gevolgen voor provincies, dan is dat efficiënter als je dat samen doet en heb je meer effect. Afstemming met, ik noem maar wat, de koepels, niet alleen van andere overheden, maar ook van, ik noem maar wat, woningcorporaties. Het kan echt efficiënter als je dat samen doet. Dus het heeft daar echt een belangrijke toegevoegde waarde in. En Heer van Dikkenberg zegt ook, hè, kan die stem naar het Rijk efficiënter, hoor ik aan de ene kant zeggen. Aan de andere kant, eigenlijk hoor ik, als ik hem goed luister, pleiten van ja, doe dan wel eerst een consultatie langs alle volksvertegenwoordigers. En dat verstaat zich lastig tot elkaar. Want er wordt vaak snel een reactie gevraagd op bijvoorbeeld beleidsvoornemers van het Rijk. En dan is het belangrijk om snel te kunnen reageren. Dat is denk ik ook echt de rol van een dagelijks bestuur. Binnen de kaders die natuurlijk wel de verschillende staten hebben meegeschreven. Dus dat is ook natuurlijk hoe deze samenwerking werkt. En juist om efficiënt te kunnen zijn richting het Rijk en een volwaardige partner, is het zaak om ook wel het dagelijks bestuur daar voldoende mandaat in te geven. Want als we voor iedere, als het Rijk ons consulteert voor iets En dat moet eerst via een statenvoorstel. Ik maak misschien wat bijna wat karikaturaal, maar ik beluister wel een beetje wat de heer Van Dikkenberg zegt. Voordat er een standpunt van 12 provincies mogelijk is, ja, dan ben je uitgespeeld als IPO. Dan heb je geen enkele positie meer. Maar dat betekent ook dat de belangen van de provincies in de samenwerking met onze partners niet gehoord worden. En onvoldoende aan bod komen. En dat zou denk ik echt, dan zouden we onszelf in de voet schieten. Misschien als voorbeeld ook, hè, onlangs was er natuurlijk veel discussie over de inwerkingtreding van de omgevingswet. Een grote invloed heeft op onze uitvoering, op al onze organisaties. We hebben geen overgangsrecht als provincies. Als we daar als IPO niet stevig aan tafel zouden zitten, maar voor ieder, voor zichzelf, dan zou dat echt risicovol zijn geweest. Dus ik moet zeggen, ik ben op dat soort dossiers, dat geldt voor veel andere dossiers, heel blij dat we deze samenwerking hebben. En ik geef waar dat die op veel punten echt wel effectief is. Dan tot slot de vraag van...
Voordat u daarop ingaat, meneer Derksen, die wil iets inbrengen. Meneer Derksen, ga ervan.
Ja, dank. Hoe verhoudt zich dat tot de democratie? Als het IPO niet gekozen is, standpunten inneemt die de volksvertegenwoordiging helemaal niet gezien heeft. Hoe duidt hij dat? De gedeputeerde.
Meneer Van Essen, hoe werkt dat?
Nou, volgens mij zeg ik daar net al iets over. Het is uiteraard altijd binnen de kaders die u heeft meegegeven. Dus dat is natuurlijk dat is waar het om gaat. Dus dat moet ook gewoon te verantwoorden zijn. Daar leggen wij ook verantwoording over af. En die worden ook echt standpunten ook teruggekoppeld. Ik denk ook bijvoorbeeld in commissies. Ik denk dat we met elkaar daar ook stappen in gezet hebben. Nou, het is ook goed, denk ik, dat alle de IPO-stukken nu openbaar zijn, ook raadpleegbaar zijn. Dus dat er in die zin ook altijd verantwoording kan worden gevraagd voor de keuzes die daar gemaakt zijn. En we zien natuurlijk op het moment dat het onlangs hadden we natuurlijk een casus waarbij we ook zeggen, ja, dat die vraagt wel echt wel even om ook in voor mij was een commissievergadering ook even vooraf te sonderen. Hè. Dat ging ook over het advies richting het kabinet over de rol van decentrale overheden rond asiel. Nou, daar hebben we ook dat ook met u op die manier vormgegeven. Maar heel veel ander advies is echt gewoon een uitvoering ook binnenstaand beleid. En raakt ook gewoon een verantwoorde uitvoering binnen de provincies. Hè. Wat is uitvoerbaar? En daar is het ook wel belangrijk voor dat je gewoon namens de provincies die belangen aan de bestuurlijke tafels met de partners kunt vertegenwoordigen. En ik zie dat het een belangrijke waarde heeft. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook met de wijze zoals ik die juist beschrijf, qua mandatering voldoende geborgd is. Maar uiteraard is het ook aan u om daar een oordeel over te geven.
Oké, dank u wel.
Tot slot kom ik bij de vraag van de...
Nog een onderbreking. Meneer Van den Dikkenberg heeft een vraag. Gaat u gang.
Ja, voorzitter. Ik hoor de gedeputeerde nu een paar keer zeggen van ik doe het altijd binnen de kaders die de Staten gesteld heeft. Maar te vaak komt het voor dat er een of ander akkoord of een bestuursakkoord of wat dan ook gesloten wordt. Die hier niet in de financiële kaders past in dit huis. Of zelfs een beleidsmatige wijziging vraagt. Hè? Want bijvoorbeeld het klimaatakkoord hadden wij democratisch nog niet over gesproken, is wel ondertekend door het IPO. En wie ondertekent dat dan? Want dat had hier nog geen inhoudelijk kader in die zin in de hele breedte van het klimaatakkoord. En ik snap best dat niet altijd in de statenvoorstel gepakt kan worden. Maar dat is wel volgens mij de kern van het bezwaar van het IPO. Is dat er dan wel namens de provincies ondertekend wordt door het IPO. En wij ons er dus als provincie aan committeren. En dan is het heel lastig om weer te zeggen van nee, we gaan het anders doen. En straks met het besluit rondom asielzoekers zal het hetzelfde gaan. Dat er weer een akkoord komt met het IPO. Waarvan we misschien lokaal wel zeggen van nee, dat willen we anders. En daar kunnen we best snel in schakelen. Het is inderdaad een karikatuur van overal moet een statenvoorstel voor komen. Dat is ook niet de bedoeling, dat is ook niet werkbaar. Maar we kunnen daar wel een actievere rol in hebben en krijgen, denk ik. En dat zal de positie van het IPO ook duidelijker maken richting ons als volksvertegenwoordigers.
Ja, ik constateer dat we wel even iets meer de achtergrond pakken dan alleen maar secte financiële stukken die nu op de agenda stonden. Maar ik denk dat dat geen kwaad kan. Meneer Van Essen, gaat u verder.
Ja, het tweede klimaatakkoord is in de statenvoorstel geweest. Daar heeft u uiteindelijk ook, volgens mij middels een statenakkoord, ook uw fiat voor gegeven. Begin van deze collegeperiode. En als het gaat om asiel, het andere voorstel, dat is een wetsvoorstel. Dus daar wordt wel degelijk, democratisch geboord, maar door de Eerste en Tweede Kamer. Hè. Dat is een wetsvoorstel waar we als IPO, zowel te geld van EG, een adviesrol hebben. En dat is belangrijk dat we daar een adviesrol hebben, want dat raakt wel de uitvoerbaarheid. Wat is uitvoerbaar voor onze organisaties? En ik denk dat het verstandig is dat de wetgever dat ook betrekt bij besluitvorming. En dat is natuurlijk ook vergelijkbaar met als wij een omgevingsverordening vaststellen. Dan is het heel waardevol dat ook gemeentes, en dat zijn dan ook de dagelijks besturen van de gemeentes, die daar dan ook zienswijze op kunnen indienen. Ja, dat is ook vanuit een mandaat wat zij dan krijgen, vanuit hun volksvertegenwoordigers. En zo zie ik dit eigenlijk ook. Dan ga ik nu alsnog naar de vraag van de VVD.
Ja, precies.
Even kijken. Ja, nee, dat was geen vraag aan mij. Dat was een vraag aan de AV-leden, volgens mij. Dus die is aan u, voorzitter, en uw collega om die te antwoorden, denk ik.
Ja, dank u wel. Ik wil even nog ook, ik doe even een andere pet op, ingaan op het vorige punt van het binnen de huidige begroting blijven. Wat ik merk in die algemene vergadering is dat vanuit best wel een flink aantal provincies er continu een druk is van IPO en bij 12 moeten niet verder groeien. Als je niet oppast, dan dijt het alleen maar verder uit. Dus het is eigenlijk heel lovenswaardig dat gezocht is naar hoe kunnen we gewoon binnen de bestaande begroting oplossen wat er moet gebeuren. En kunnen we gewoon kritisch blijven op wat we hier aan het doen zijn. En ja, sommige dingen kan je misschien een punt achter zetten. Dus meer naar kerntaken. En dat is wel wijs. Dat is ook wel een lijn die bij het huidige IPO-bestuur heel goed past. Dan het functioneren van die AV onder de huidige voorzitter. Dat geluid heeft u van mevrouw de Man goed begrepen. Dat is best wel lastig. Er loopt op dit moment een onderzoek naar de hele constellatie van het IPO. Van hoe zit dat nou eigenlijk met zo'n verenigingsstructuur, met een algemene vergadering die niet heel veel macht heeft, maar uiteindelijk wel toch best wel veel macht, omdat we wel de begroting tegen kunnen houden. Maar dat is dan ook eigenlijk ongeveer het enige. Ja, we kunnen ook het dagelijks bestuur naar huis sturen als we vinden dat ze niet goed functioneren. Maar dat is natuurlijk wel een hele forse stap. Nou, dat onderzoek wat nu loopt, daar wordt gekeken naar, is dit eigenlijk voor wat er ligt aan gezamenlijk vraagstuk wel de meest gereden structuur? Moet je dat niet op een andere manier gaan inrichten, zo langzamerhand? Het kan zijn dat andere koepelorganisaties prima werken, maar de vraag is of het voor de provincies dit wel de meest geschikte koepelorganisatie is. Dus ik ben er op zich wel blij mee dat daar naar gekeken wordt. We krijgen niet heel veel ruimte van die voorzitter om daar vanuit de AV over mee te praten. Daar verzetten we ons tegen, dus waarschijnlijk gaan we ook wel met een tegenvoorstel vanuit die AV komen. Dus niet zomaar over ons heen laten lopen. Ja, dat eigenlijk wat mij betreft.
Het is dus wat u betreft nu nog niet nodig om de begroting aan te houden of te weerleggen, want dat...
Ik zou deze begroting sowieso niet willen tegenhouden. Nee, dit is gewoon een zorgvuldig samengestelde begroting. Wat in de afgelopen jaren gebeurd is, is ook de begroting is veel transparanter gemaakt. Is ook met een meerjarenoverzicht uitgebreid, zodat je veel beter ziet waar het eigenlijk over gaat. En wat er nu in deze begroting staat, is geen aanleiding om het tegen te willen houden. Nee.
Ja, de begroting als aan zich is dus goed, alleen het is ook een politiek instrument wat u kunt gebruiken. Maar dat gaat nu dus, laten we het onderzoek afwachten, zegt u eigenlijk.
Ja, er is op zich wel een goede afspraak gemaakt over hoe we daarover in gesprek zullen blijven. En wat een beetje precair wordt, is dat 15 maart zijn er verkiezingen. Er zijn niet heel veel AV-IPO-vergaderingen meer voor die tijd. En toen we deze statenperiode begonnen met de AV-IPO, toen lag er al een heel mooi stuk vanuit de vorige periode, versterkte samenwerking. En is lang niet allemaal uitgevoerd en ter harte genomen. En eigenlijk is het best wel ingewikkelder geworden sinds die tijd. Dus het is dringend nodig dat er wat gebeurt. Er zit nu een club die ongeveer begrijpt hoe het zit en hoe het anders zou kunnen. Als je dat weer weggooit en opnieuw begint, is het een beetje zonde eigenlijk. Dus ja, de tijd is best wel. De tijd is niet helemaal aan onze kant om dat nu nog voor elkaar te krijgen. Dat zie ik als best wel lastig. Maar daar gaan we wel ons best voor doen. Oké. Zet ik die andere pet weer op. Gaan we naar de afronding van dit agendapunt. Tenzij iemand er nog iets over wil zeggen natuurlijk. Meneer Van den Dikkenberg, ja.
Dat laatste punt, dat triggert mij wel. Kunnen wij in ieder geval in Utrecht afspreken dat dat er echt een vorstelijke overdracht plaatsvindt tussen de huidige IPO-bestuursleden en eventueel nieuw benoemde, of misschien dezelfde. Maar dat we daar in ieder geval goed zorgen aan geven dat de lijn niet verstoort als er eventueel nieuwe statenleden afgevaardigd worden naar het IPO.
Ja, dat lijkt me een hele wijze afspraak en daar wil ik in ieder geval mezelf wel aan verbinden. Ja.
U kunt natuurlijk ook altijd mevrouw de Wit of mevrouw de Man stemmen. Dan heeft u ook nog een...
Ja, aan de nieuwe staten zal in ieder geval ook weer gevraagd worden wie de vertegenwoordiging moet zijn. Dus langs die lijn kan daar ook weer invloed op zijn. Oké, volgens mij zijn we klaar met dit agendapunt en dan ook met onze vergadering voor vandaag. Dus ik dank u voor uw inbreng en ik wens u nog een hele fijne avond.
Dank, voorzitter. Fijne avond.